Hallo, dit is Frank en je luistert naar je eigen perfecte tuin. Deze podcast vertelt je niet hoe je op magische wijze, zonder veel moeite, de perfecte natuurlijke tuin bekomt. Ik vertel je wel hoe je jouw eigen perfecte tuin creëert, waar je tot rust kan komen en kan genieten van alles wat er leeft. In de podcast van deze week wil ik het graag hebben over meststoffen of bemesten in de tuin. Het is iets wat vaak aangeraden wordt, wat volgens veel mensen ook noodzakelijk is en waarmee je overstelpt wordt zodra je een tuincentrum binnenstapt. Op heel veel verschillende manieren kan je extra zorg dragen voor je planten door extra bemesten. Maar moet dat eigenlijk wel? Wij doen het alvast niet. En volgens mij zijn er veel meer nadelen verbonden aan meststoffen dan voordelen. En daar zou ik in deze podcast graag wat dieper op ingaan. Als je klassiek tuiniert, dan wordt heel vaak verteld dat je in de winter verse mest moet opbrengen in de tuin en dat eventueel openspreiden en laten liggen of onderwerken, zodat dat op de bodem of in de bodem kan opgenomen worden. Dat was heel lang het advies. Ik vermoed dat dat de laatste jaren wel wat minder is, maar nog altijd zie je toch ook nog heel veel reclameadvies om tijdens het jaar of in het begin van het jaar extra meststoffen te geven. Chemische meststoffen, blauwe en roze korrel, maar ook organische meststoffen die dan zogezegd beter zouden zijn voor allerhande specifieke toepassingen of algemene werking. Nu is dat volgens mij niet nodig en zeker diverse mest en chemische meststoffen hebben toch wel grote nadelen. Als je naar diverse mest gaat kijken, als je dat gaat opbrengen in de winter, in het najaar, in het vroege voorjaar, maakt op zich niet zo heel veel uit. Dan ga je dat onderspitten, daar gewoon laten opliggen. Ja, dat gaat uiteraard niet. Maar onderspitten, dat betekent dat je bodembewerking gaat uitvoeren. En ja, als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik daar sowieso al geen voorstander van ben. Bodembewerking, dat is ook al uitvoerig bewezen en aangetoond. Dat heeft sowieso een nadelig effect op je bodemstructuur. Daar ga je op lange termijn eigenlijk je bodemstructuur mee afbreken. Dus dat is iets wat je best al niet kan doen. Als je meststof gaat opbrengen in de winter, in het voorjaar, in het najaar, ja, dan staan er geen planten op, zeker niet als je dat ook gaat inspitten. Dat betekent dat al die meststoffen gewoon in de bodem terechtkomen en simpelweg gaan uitspoelen. Er is niks dat die gaat opvangen, te meer daar in diverse mest ook heel veel meststoffen zitten die dat daar vrij in zitten, die dat niet vastliggen, die dat bij de minste regen of vocht gaan uitspoelen. En één daarvan is al zeker stikstof, wat ja, in de huidige landbouw een gigantisch probleem is, wat zorgt voor alle maatregelen die momenteel in België en Nederland, vooral Nederland, genomen worden, die zich zelfs uitspreiden naar de bouw, naar allerlei nevenactiviteiten, om toch maar te proberen om die stikstofuitstoot te verkleinen. Dus dat ga je dan eigenlijk bevorderen of gaan extra toevoegen door diverse mest onder te werken. En een derde nadeel is, naast het spitten wat een effect heeft of een nadelig effect heeft op het bodemleven, is een grote hoeveelheid snel beschikbare voedingsstoffen eigenlijk ook heel nefast voor jouw bodemleven. Schimmels, bacteriën, die kunnen daar niet tegen grote giften. Verse mest, verse beschikbare stikstof, daar gaan die van weggaan, die kunnen dat niet verdragen. Dus dat gaat ook zorgen dat jouw bodemvoedselweb afgebroken wordt of toch wel een stuk achteruit gaat gaan. Dus op zich is daar niks voordelig aan. Ik zeg ook niet dat je nooit dierlijke mest mag gebruiken. Dat wordt dan ook vaak gezegd, ja, maar dierlijke mest, in de natuur gebeurt dat ook. Ik zeg niet dat dat niet goed is voor de natuur. Uiteraard heb je dieren die hebben ontlasting, dat komt op de grond en dat is bemesting met verse mest. Maar ik vind dat het niet in de moestuin zou moeten gebeuren en zeker niet in de manier waarop het nu gebeurt. Dierlijke mest kan een belangrijk onderdeel zijn van natuurlijk tuinieren, maar dan moet je dat composteren, dan moet je dat verwerken, zodat die vrije meststoffen vastliggen, zodat die opgenomen worden en niet kunnen uitspoelen en ook niet in overvloed aanwezig zijn als je die compost dan achteraf gaat geven, zodat dat geleidelijk aan kan vrijkomen op het tempo van de natuur. En daar kom ik straks nog verder op terug. Op om nu die vergelijking met de natuur te maken. Uiteraard heb je ook kuddes in de natuur van graseters. Ik denk dan bijvoorbeeld aan koeien, maar ja, er zijn heel veel beesten, antilopen, zebras, ga zo maar verder, die in kuddes voorkomen, die uiteraard ook zeer veel meststof produceren en dat gewoon maar laten vallen. Dat komt uiteraard ook gewoon op de bodem terecht. Maar er zijn toch wel enkele nuances in aan te brengen, denk ik dan. Die kuddedieren, ja, die eten gras en die poepen dan wat verteerd is terug uit. Maar dat gebeurt vooral tijdens het grasgroeiseizoen. Ze doen dat op plekken waar het gras aan het groeien is. En dat meststof of de meststoffen die dan vrijkomen, ja, die worden dan ook wel direct gebruikt. Dus de kans op uitspoeling is daar al veel kleiner. Die gaan dat ook niet onderwerken. Die trappen dat met hun hoeven gedeeltelijk op en in de bodem. Maar die bodem wordt niet omgedraaid. Daar gebeurt niet zo gigantisch veel aan die structuur van die bodem. Dus ook daar heb je een groot verschil. En daarbovenop ga je nog eens hebben dat die beesten daarna ook wel een jaar wegblijven. Die trekken verder, zeker ook die grote kuddes in Afrika. Die trekken verder. De natuur krijgt daar een jaar tijd om te herstellen, om dat allemaal te verwerken, om dat te verbruiken. En dat is in jouw moestuin toch nog net wel een beetje anders. Je gaat die mest inbrengen in de winter als er niks groeit, als er niks staat. Je gaat daarna groente kweken, maar waarschijnlijk nog met andere meststoffen, met klassieke meststoffen, blauwe korrel of organische meststoffen bijmesten. Je gaat je bodem bewerken, dus je gaat daar heel veel zaken in doen, zodat die bodem ook niet kan rusten, die voedingsstoffen kan verwerken. Dus die situatie is toch wel, ja, totaal anders misschien niet, maar toch wel niet vergelijkbaar, vind ik persoonlijk. Ons systeem, ons advies is om te beginnen met veel organisch materiaal toe te dienen. Je kan dat doen door te mulchen. Heb je een hele slechte bodem, dan kan je dat doen door compost op te brengen. Daar heb ik het vroeger al uitvoerig over gehad. En wij maken dan ook nog gebruik van lava in vorm van gruis of van meel om extra voedingsstoffen toe te dienen in kleine hoeveelheden en ook niet vrij beschikbaar. Maar dat ligt dan vast in dat organisch materiaal, in dat mulch materiaal, in die lava en wordt geleidelijk aan afgebroken. Een beetje op het tempo van de natuur, van wat het bodemleven kan en wil verwerken en wat planten nodig hebben. En dat is meer als voldoende. Wij kweken al 28 jaar groente op hetzelfde stuk grond zonder ooit iets van meststof aangebracht te hebben. En wij krijgen nog altijd mooie opbrengsten. Onze kroppen sla zijn nog altijd normaal van grootte. Onze knolselder, onze rode biet, onze wortelen, dat zijn geen kleine pinkjes, maar dat zijn gewoon fatsoenlijke wortels, zoals je ook in de winkel zou kopen. Dus het toont toch aan dat je die extra meststoffen totaal niet nodig hebt, dat daar ook helemaal geen vraag naar is. En je kan dat misschien heel raar vinden, het is geen klassiek systeem, wij werken anders en dat is eigenlijk al een deel van de oplossing van het antwoord. Bijvoorbeeld om voldoende stikstof te hebben in jouw tuin, om je planten voldoende te laten groeien, kan je mulchen. Dat materiaal wordt verteerd en daar zit stikstof in. Dat wordt afgebroken en vrijgezet voor jouw planten. Maar er is nog een extra manier waarop die mulchlaag gaat bijdragen. Onder die mulchlaag zitten allerlei soorten bacteriën. En een soort bacterie dat daaronder zit, die is ook in staat om stikstof uit de lucht te halen, die af te breken en om te zetten naar stikstof die beschikbaar is, die opneembaar is door planten. Daar is niet veel onderzoek naar verricht, maar de oorzaak ligt daarin natuurlijk dat in een klassiek systeem bij een boer geen mulchlaag aanwezig is en er dus ook geen bacteriën aanwezig zijn die onder die mulchlaag kunnen leven. Die bacteriën die hebben bescherming nodig, die kunnen niet tegen UV-licht, die gaan ervan dood. Dus als jij geen mulchlaag hebt, dan heb je ook niet die bacteriën en dan heb je ook niet die extra gift aan stikstof die je planten nodig hebben in het groeiseizoen. Dus dat is al een manier waarop, als jij gaat mulchen, als jij de natuur gaat nabootsen, de natuur jou gaat helpen en gaat zorgen dat je wel wat extra stikstof krijgt in jouw tuin. Nu, je krijgt dan ook dikwijls de opmerking, ja, maar ik bemest niet, maar ik maak wel gebruik van een gier. Ik maak zelf gieren, dat is toch niks verkeerd, of daar is toch niks verkeerd aan, want dat zijn allemaal natuurlijke materialen die ik ga gebruiken. Ja, dat zijn misschien wel natuurlijke materialen, maar heel veel sproeistoffen zijn dat ook. Het is niet omdat je dingen uit de natuur haalt en daar wat mee doet, dat dat dan 100% in orde is natuurlijk. Een gier vind ik persoonlijk vaak nog erger. als een meststof, omdat een gier, ja, dat maak je bijvoorbeeld van brandnetels, dat maak je bijvoorbeeld van Symphytum. Maar ja, wat zit daarin? Daar heb je eigenlijk geen flauw idee van. Hoe moet je dat maken? Dat wordt heel vaak gezegd. Ja, je gaat een emmer volproppen met brandnetels. Tot de helft toe ga je die volproppen. Dan leg je daar een steen op. Je giet daar water over, zodat je planten onderblijven. Minstens 24 uur begint jouw plant op te lossen. Gaan die voedingsstoffen opgelost geraken in het vocht. En dan heb je gier. Je gaat dat dan oplossen, want wat je gemaakt hebt, dat heeft een hoge concentratie van wat? Ja, dat weet je niet. Is het een hoge concentratie? Dat weet je ook niet. Maar er wordt dan geadviseerd om dat op te lossen, om daar één deel gier per 10 liter water te gebruiken en dat dan uit te gieten aan je planten. Maar ja, wat giet je uit aan je planten? Zijn dat gigantisch hoge concentraties? Zijn dat lage concentraties? Maakt dat iets uit? Zit daar veel stikstof in? Zit daar weinig stikstof in? Zit daar veel fosfor of kalium of calcium? Ja, dat weet je gewoon niet. Men zegt brandnetels die bevatten veel stikstof, maar is dat overal zo? Een brandnetel kan op een plaats staan waar dat heel veel stikstof zit, maar dat kan evengoed groeien op plaatsen waar dat ondertussen weinig stikstof is. Dus je gaat gewoon iets in je tuin gieten bij je planten waar dat je absoluut geen idee van hebt wat erin zit en wat eventueel het effect gaat zijn op je bodem. Zoals ik al zei, kan eigenlijk niet tegen hoge concentraties aan voedingsstoffen. En als je daar dan met jouw gier misschien hele hoge concentraties aan stikstof gaat ingieten, ja, dan ga je merken dat jouw bodemleven op die plek gaat afnemen, gaat verdwijnen en dus ook zijn functie niet meer gaat vervullen. En dat jouw planten op lange duur misschien zelfs grotere nadelen gaan ondervinden. Als jij gier uitgiet, dan ga je eigenlijk die plant dwingen om die opgeloste stikstof, wat eigenlijk vergelijkbaar is met blauwe korrel in je tuin strooien, om dat op te nemen. Die kan niet anders, die neemt vocht op om te groeien, om te leven. En die neemt daarbij automatisch die stikstof op, wat dus eigenlijk voor zorgt dat dat een beetje vergelijkbaar is bij wat wij doen om de ganzenlever dik te krijgen. Wij spuiten daar het eten gewoon rechtstreeks in. Wij overvoeden die, wat een redelijk kwalijk proces is. En dat ga je eigenlijk bij je planten doen. Je gaat daar van alles in duwen zonder dat die plant dat echt wilt. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Dat heeft geen positief effect op jouw plant, op jouw bodemleven. Dus ook een gier vind ik persoonlijk is iets wat je eigenlijk in een natuurlijke tuin niet zou moeten gebruiken. Maar wat moet er dan wel? Hoe kan jij zorgen dat jouw groenten goed blijven groeien? Hoe gaan die aan hun voedingsstoffen geraken? Wel, dat is eigenlijk heel simpel. Door niks te doen, gaat dat vanzelf. In de natuur groeit ook alles vanzelf. Daar loopt ook niemand rond met een zak meststoffen of die dat overal mooi meststof of verse mest gaat verspreiden. Dat moet helemaal niet. Planten die groeien, die nemen voedingsstoffen op uit de bodem, die sterven terug af en die gaan zo eigenlijk zorgen dat er een kringloop is, dat voedingsstoffen in voldoende hoge mate aanwezig zijn in de bodem. En dat kan jij ook doen als jij zorgt dat er voldoende organisch materiaal in jouw bodem is. Dan zal jij een breed of een goed bodemvoedselweb ontwikkelen en dat bodemvoedselweb dat gaat samenwerken met jouw planten. Planten die maken door fotosynthese allerlei soorten suikers en andere stoffen aan. Een heel deel daarvan wordt gebruikt om te groeien en andere processen te volbrengen. Maar ook een heel groot deel daarvan wordt terug uitgestoten via de wortels om te zorgen dat de groeiomstandigheden rond die wortels perfect zijn. Zo kan een plant bepalen of de pH rond zijn wortels wat aanpassen zodat die ideaal is voor de omstandigheden die hij op dat moment wilt. Als je een plant laat doen, dan kan die door bepaalde stoffen uit te stoten, exudaten noemt men dat, naast die pH ook bepalen wat de samenstelling is van dat bodemvoedselweb rond zijn wortels. Hij kan dan zeggen van, ik heb in deze periode meer van dat en dat en dat nodig en daarvoor een bepaalde samenstelling van planten, van bodemleven aantrekken, die dat daar allerlei dingen gaan verteren, die dat elkaar gaan opeten en verteren. En daardoor worden allerlei voedingsstoffen vrijgesteld. Als jij gaat moeien, als jij je meststof daar gaat bijbrengen, als jij gaat spitten, als jij een blauwe korrel gaat doen, of als jij daar een gier in uitkapt, dan ga je daar intussen komen. Je gaat dat proces ja, een beetje teniet doen. Je gaat dat overhoop gooien. En dat zal ervoor zorgen, ja, dat die plant weer helemaal alles moet opbouwen. Dat die een tijd helemaal van zijn melk is. En dat lijkt misschien op korte termijn iets wat goed werkt. Die gier, jouw plant zwelt op, groeit niet echt, maar die cellen zetten uit door die verhoogde opname van vocht, door die stikstof die aanwezig is. Maar dat maakt hem ineens ook veel vatbaarder voor ziektes, voor plagen, voor aantastingen. En dan moet je weer beginnen spuiten en dan zit je in een vicieuze cirkel. Dat is iets waar ik het volgende keer misschien wel over wil hebben. Maar het probleem is, als jij begint in te grijpen, dan stopt dat proces, die samenwerking tussen planten en schimmels, tussen planten en bacteriën, tussen planten en dat bodemvoedselweb. En dat loopt eigenlijk vanzelf heel goed. Je moet daar niets voor doen. Heb even geduld, bouw jouw bodemvoedselweb op, geef veel organisch materiaal. En dan zal je merken dat dat eigenlijk allemaal vanzelf komt. Stop met die bodembewerking. Vertrouw erop dat jouw plant dat allemaal zelf kan. Zorg dat jouw bodem goed is van structuur, dat er voldoende organisch materiaal in zit. Dat kan of dat zal enkele jaren duren als je van een hele slechte bodem start. Maar je zal ook merken dat dat na een verloop van tijd echt wel goed loopt. Dat je geen zorgen meer moet maken over wat je wanneer waar moet bijmesten. Of dat je genoeg geeft of dat je niet te veel geeft. Het is een kost die wegvalt, want meststoffen zijn ook niet goedkoop, verre van zelfs. Het is gewoon een groot deel van tuinieren wat veel energie, werk en stress kost, wat je gewoon kan weglaten vallen, waar je niks meer mee moet bezig zijn. Je moet gewoon mulchen, je moet zorgen dat jouw bodem voldoende organisch materiaal heeft en al de rest volgt dan vanzelf. Je kan dan, net als ons, 28 jaar tuinieren zonder dat je ooit iets van moeite hebt gedaan om het meststofverhaal in orde te krijgen en je kan je tijd in andere zaken steken.